Luisteraars, je hoort, dit gaat alweer fout dus, want we zitten nog steeds in een Rutgerloze periode. Rutger die is bezig met een zegentocht, zou je het kunnen noemen. Hij heeft allemaal intercontinentale Zoom-calls over filmrechten van zijn boek. Het is ongelooflijk. Nou ja, dat betekent ook dat we lekker niche mogen gaan doen, omdat Rutger er niet is. Dus wij gaan vandaag een hele podcast houden over de woningmarkt in de Gouden Eeuw. En dat ga ik doen met Matthijs Korevaar. Nee, voordat je afhaakt, het gaat niet de hele podcast over de Gouden Eeuw.
Nee,
maar...
nee, we gaan een klein beetje 21ste eeuw zitten nog net wel in voor vandaag.
Ja, aan het staartje.
Met zoveel geschiedenis is het toch wel dat je uiteindelijk kom je in de 21ste eeuw uit.
Ja, als je het gewoon chronologisch afwerkt. Nou ja, ja Matthijs, jij bent PhD, toch? PhD... economische geschiedenis of is dat niet economisch?
Ja, officieel is het financiële economie, maar ik doe gewoon vooral een beetje wat ik interessant vind. Dus daar zit ook al wat geschiedenis komt erbij kijken.
Oké. Ja. En in Maastricht?
In Maastricht. Voorlopig nog wel. Ik zit nu te kijken naar Rotterdam, daar ga ik binnenkort naartoe, maar ik zit hier nu nog lekker in het zuiden.
Oké, dus je zoekt een baan? Begrijp
ik. Ja, nou die heb ik zelfs, dus dat maakt het wel makkelijker.
Nou, dan hoeven we daar ook geen promo meer voor te doen.
Nee, precies. Ik zit al gebakken.
Nee, maar ik las dat paper van jou. Ik vond dat echt fucking lijp. Vooral omdat ik zat te denken, Jezus, wat heb jij een shit tijd gehad. Het was 460.000 observaties van huurprijzen over 5 eeuwen in 7 Europese steden. Nou, dan denk ik, dan ben je een tijdje niet buiten geweest. Van waar haal je al die huurprijzen dan vandaan? Hoe werkt dat?
Ja, nou wat we dus eigenlijk was soort van wat we wilden onderzoeken, en daar was ik zelf vooral hard mee bezig, daar ben ik al in mijn master mee begonnen, is gewoon, we praten altijd over huren, maar wat is nou dure huur, wat is nu goedkoop huur? En dat wilde ik dan over 500 jaar. Ja, dan moet je naar het archief, je moet met heel veel historici praten. Je bent bezig, het is ook soms wel gewoon dat je mensen van buitenaf inhuurt als jij weer een hele reeks foto's gemaakt hebt, dat die dat allemaal mooi kunnen intikken.
Kijk, dat is de truc.
Het is van alles en nog wat, maar ook wel flink wat monnikenwerk.
Ja, want je hebt dus al die huurprijzen. Ik neem aan dat niet alle huren in heel, want het zijn 7 steden of zo die je hebt gekeken, toch? Londen. Ja. Een paar Belgische steden, Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel, Parijs en Amsterdam. Toch?
Ja, als ik het zeg. Ja dat heb je goed onthouden.
En ik neem aan dat niet alle huurprijzen die ooit zijn gevraagd in die eeuwen daar staan. Dus waar haal je die vandaan, die huurprijzen?
Nou, het is eigenlijk wel grappig is dat, ik bedoel, nu heb je superveel huur in Nederland. Dat is bijvoorbeeld woningcorporaties doen dat. En je hebt soms gewoon mensen die dat als belegging doen of pensioenfondsen. Maar je had ook wel dat soort instellingen vroeger. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Amsterdam, heel veel huizen in de Kalverstraat, dat is denk ik wel het mooiste voorbeeld, die waren van het burgerweeshuis. En daar zit nu het Amsterdams Museum in. Ja. En dat was vroeger het burgerweeshuis.
Kalverstraat.
En die verzorgde de wezen in de Kalverstraat. Ja, dat was gewoon...
Dat is van Monopoly,
topplek.
Hè?
Ja, dat was ook een mooi plekje.
Ja.
En die verhuurden gewoon... Ja, ik bedoel, ze moesten toch geld verdienen om vervolgens al die wezen te kunnen betalen. Mm-hmm. En daar verhuurden ze gewoon commercieel vastgoed. En dat deden niet alleen het weeshuis, maar dat deden ook de kerken. Dat deden, zeg maar, gasthuizen, verzorgingshuizen van toen. En dat zie je eigenlijk door heel Europa. En het voordeel is dat die mensen die hielden dat allemaal best wel netjes bij. Dus wat je dan hebt is dat je al die data terug kunt vinden in het archief. En dat hebben al heel veel historici gedaan. Maar ik dacht, je moet het ook gewoon eens allemaal op een hoop gooien. En dan kijken wat eigenlijk er echt over de lange termijn is gebeurd. Dan dat je alleen naar Brugge in 1600 kijkt. Dat vond ik dan... Nou, op zich interessant, maar niet zo interessant als je ook kunt kijken hoe het er nu voor staat.
Ja, ja.
Dus dat was eigenlijk het idee om gewoon te kijken, ja, als je nu in Amsterdam woont, is het nu echt zoveel duurder dan het vroeger was, of niet?
Nou?
Nou, Amsterdam is zeker duurder geworden.
Ja.
Als je een beetje meeneemt, ik bedoel, de prijzen zijn natuurlijk ook gewoon duurder geworden. Ik bedoel, vroeger kon je voor een dubbeltje een suikerspin kopen, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar als je corrigeert voor het voor het feit dat gewoon alle prijzen duurder zijn geworden van gewone goederen. Dan zeg maar in reële termen wordt dat dan zijn in Amsterdam, denk ik, de woning uit mijn hoofd, nu zo'n beetje 2-3 keer zo duur als 400-500 jaar geleden. Dus het is wel duurder geworden, maar niet extreem veel duurder.
Ja, ja, ja. En dat zag ik niet staan, maar is het nou zo dat als je in 1700 leefde of zo, dat je dan een flink groter deel van je budget kwijt was aan wonen? Of is dat ook vrij constant over de tijd?
Nou, meestal is het niet precies vast te stellen. Vooral omdat we niet zo goed weten hoeveel die mensen nou exact per jaar verdienen.
Mm-hmm.
Maar over het algemeen was dat veel minder dan nu.
Mm-hmm.
Omdat gewoon de gemiddelde persoon was toch al wel 80-90% van zijn geld kwijt om überhaupt zeg maar voldoende eten te kopen. Ik bedoel, de mensen aten vooral brood.
Mm-hmm.
En daar was je gewoon het meeste geld kwijt. Dus ik denk zo'n beetje 10, 15, misschien soms 20% van je inkomen dat naar de huur ging.
Ja, ja.
Maar ja.
Hey, en paar dingen die opvielen in dat paper was eigenlijk hoe veel beter woningen zijn geworden. Daar heb je ook naar gekeken, toch? Dat je gaat corrigeren voor de kwaliteit van woningen. Hoe klein die woningen waren. Jullie hadden ergens een zin in dat paper van een woning was vroeger vooral ruimte en daar dan heel weinig van. Dus gewoon geen toilet, geen badkamer, geen... wat dat betreft is het dus ook misschien niet onlogisch dat we nu meer betalen. Aangezien woningen gewoon veel beter zijn geworden.
Ja, maar wat het dus is, zeg maar, als zeg maar... Kijk, op een gegeven moment worden we rijker met z'n allen.
Mm-hmm.
En dat geld ga je dan ergens aan uitgeven. En iedereen vindt een woning best wel belangrijk, toch?
Ja.
Ik bedoel, helemaal nu je toch wel een paar maanden vastzit in je huisje, denk je waarschijnlijk ook nog wel een extra keer. Nou, is toch wel prettig als ik een fijn huis heb.
En een toilet is ook altijd lekker.
Een toilet is prettig. Dat je niet de straat op hoeft of het publiek toilet.
Ja, ik heb het allemaal opgeschreven eventjes. Maar,
jemie, nee.
Want ik vond dat verbluffende data. In België had 60% van de huizen in de jaren 70 nog niet eens een toilet. Of die hadden wel een toilet. Nou ja, en wij zaten toen wel al op 86% toiletdichtheid. Om even de
verhaal. Ja, in Nederland waren we vroeg met het toilet.
Maar een kwart had een badkamer in 1956 van de huizen. En maar 9% had centrale verwarming. Nou ja, dat is allemaal inmiddels richting de 100%, denk ik, toch? Al die dingen.
Ja, ja, ja,
ja.
Nou ja, dat is echt heel veel verbeterd. En wat natuurlijk ook heel erg veranderd is gewoon de ruimte.
Mm-hmm.
Heel veel mensen woonden gewoon in een huis. En dan had je een achterhuis en een bovenhuis en een onderhuis. En er woonden gewoon heel veel gezinnen eigenlijk in dezelfde woning.
Mm-hmm.
En die deelden dan het toilet en die hadden gewoon niet zo heel veel ruimte per persoon. Maar natuurlijk, hoe groot het gemiddelde huishouden is ook heel klein geworden. Volgens mij is het nu nog maar net iets boven de 2 of zo, of rond de 2 zit het.
Mm-hmm.
Dus in één huis wonen gemiddeld nu maar 2 mensen. Terwijl vroeger waren dat, zeg maar, nou ja, de gezinnen waren iets groter. Maar er woonden vaak ook nog meer gezinnen in hetzelfde huis.
Ja.
Dus je had gewoon per persoon niet zoveel vierkante meter.
Ja, ja. Ja, dat stond er ook, geloof ik, dat je in 1900 in Amsterdam een halve kamer had per inwoner. En nu zitten we op 1,5 of zo gemiddeld.
Ja.
En je hebt ook gekeken dus naar de ontwikkeling van woonongelijkheid. Wat is dat überhaupt, woonongelijkheid?
Nou, eigenlijk is hoe je het beste kunt zien, is het ene huis is gewoon duurder dan het andere huis.
Ja.
He, als je een heel groot huis hebt, dan moet je meer betalen dan als je een heel klein huis hebt. En je hebt natuurlijk ook nog dat het ene huis staat op een gewildere plek dan het andere huis. Dus als jij op een heel gewilde plek woont, dan betaal je meer. Maar dat betekent, meestal is het natuurlijk een reden dat een plek heel gewild is. Namelijk dat er heel veel faciliteiten in de omgeving zijn. Ik bedoel, als je in Hatje Amsterdam woont, dan heb je heel veel faciliteiten ten opzichte van Noordoost-Groningen of hier sommige dorpen in Limburg. Daar gebeurt gewoon wat minder.
Mm-hmm.
Dus als je het dan hebt over de ongelijkheid, dan kijk je eigenlijk naar hoeveel verschillen mensen, en dan keken we op stadsniveau, eigenlijk in hoeveel huur ze betalen.
Mm-hmm.
En als je een koopwoning hebt, wat dan de huurwaarde is. Want als er heel veel, als de stad heel ongelijk is, dan wonen sommige mensen op 3 vierkante meter en betalen ze heel weinig huur. En sommige mensen die hebben een paleis aan de Herengracht. En dan heb je dus een heel hoge woonongelijkheid. En vroeger was die echt superhoog.
Ja. Waar hebben we het dan over?
Ja, het is altijd een beetje lastig om dat, soort van concreet om te zetten. Mm-hmm. Je hebt zeg maar wat economen vaak gebruiken, is het Gini-coëfficiënt. Mm-hmm. Dat meet eigenlijk hoe ongelijk dingen zijn. Nou, als je het hebt over de inkomensongelijkheid in Nederland, een beetje als referentiepunt, die is mm-hmm. nu volgens mij tussen de 0,25 en de 0,3.
Mm-hmm.
En de woonongelijkheid is ongeveer vergelijkbaar. Alleen toen was die woonongelijkheid wel 0,6. En het is tussen 0 en 1. En 1 betekent, dat is heel makkelijk te interpreteren, 1 iemand die heeft een megapaleis en de rest die woont op straat. Ja, en 0 betekent iedereen heeft exact dezelfde gelijke woning.
Ja,
en dus 0,6 is al best wel heel hoog. En 0,25 is al wel redelijk laag. Dus dat betekent gewoon dat de meeste mensen hadden een heel blak klein woningje. En sommige mensen die hadden een mooi grachtenpand.
Ja. En als je die reeks ziet, dan zie je eigenlijk een hele harde daling zo aan het begin van de 20e eeuw intreden, toch? Dat die woonongelijkheid begint af te nemen.
Ja, want wat zo is dat toen begonnen mensen zich super zorgen te maken. Want het was niet alleen, ik bedoel, als je gewoon heel veel mensen, op een gegeven moment gaan ze bijvoorbeeld meten hoeveel kubieke meter ademruimte mensen in hele slechte wijken hebben. Ja. Nou, op het moment dat je moet gaan meten hoeveel ademruimte mensen ze hebben,
ja,
dan zitten ze al wel heel dicht op elkaar.
Ja.
En ook bijvoorbeeld mensen die een huis hebben dat geen directe toegang heeft tot de straat of een raam. Dus dan woon je op een kamer, die heeft geen ramen en je moet door iemands anders huis om in jouw huis te komen. Nou, dat is op zich denk ik niet een heel prettige woonomgeving.
Ja.
Maar ook, nu zie je het ook alweer met het coronavirus natuurlijk, dat op plekken waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen, verspreidt dat zich gewoon vaak makkelijker.
Mm-hmm.
En toen was dat, allemaal epidemische ziekten. De cholera was natuurlijk geweest. Die had tyfus, tuberculose, noem het maar op. En het was al best wel snel duidelijk dat dat wel te maken had met mensen die gewoon in onhygiënische omstandigheden op elkaar wonen.
Ja.
Dus ze werden daar heel erg bezorgd over. En tegelijk werden mensen natuurlijk steeds welvarender. En op een gegeven moment was mensen het ook wel klaar om op hutje-mutje in het niets te wonen. En toen wilde iedereen eigenlijk die woonkwaliteit verbeteren. Want dan kreeg je en betere gezondheid. En ik denk dat we ook allemaal wel over eens kunnen zijn dat je wat gelukkiger bent als je niet hutje-mutje zonder raam, zonder toegang. Hè, om even de meest extreme situaties te nemen, daar kunt wonen. Dus allemaal woningen werden onbewoonbaar verklaard. En bijvoorbeeld mensen die in een kelder woonden, dat mocht op een gegeven moment, werd dat ook steeds minder. Ik bedoel, heel lang woonden mensen gewoon in een kelder. Nou, dat is ook niet bepaald aantrekkelijk.
Mm-hmm.
En toen werden dus ook heel veel woningen gebouwd die steeds beter werden. En dat was heel goed voor de gezondheid. Maar natuurlijk ook gewoon voor het plezier dat mensen hebben om in een huisje te wonen.
Ja, want wat mij ook heel erg opviel toen ik keek naar die grafieken in jouw stuk, van er zijn eigenlijk twee enorme dalen waarin je ziet dat de betaalbaarheid heel erg toeneemt van woningen. En dat is eigenlijk na de Twee Wereldoorlogen.
Ja.
En ik dacht, hoe komt dat dan? Wat is er toen gebeurd? Ik denk dan in de eerste plaats natuurlijk aan een soort van, toen zijn we gewoon heel sterk de huren gaan reguleren, toch?
Ja, wat er eigenlijk gebeurd is, bijvoorbeeld in 1918, en dan is de Eerste Wereldoorlog voorbij. Mm-hmm. En dan is er echt, heel veel, er zijn gewoon heel weinig woningen, maar er zijn wel heel veel mensen. Want je hebt natuurlijk ook dan voor het eerst...
Iedereen komt weer terug.
Iedereen komt terug. En het was ook een periode dat de sterfte ging heel erg omlaag door al die gezondheidsverbetering. Dus mensen leefden gewoon langer.
Dat was een Spaans griepje, toch?
Hm? Ja, wel een Spaans griepje. In Nederland viel de Spaanse griep nog wel mee. Maar er zijn wel, er waren wel plekken die fors geraakt werden.
Ja.
Maar in ieder geval, en er was gewoon heel weinig gebouwd tijdens die oorlog. Dus op een gegeven moment heb je echt gewoon dat er in heel Amsterdam, dat er nog maar echt een handvol woningen leeg staat. Nou, dat zullen dan waarschijnlijk ook hele slechte woningen geweest zijn. Normaal heb je dan natuurlijk dat als je dat niet reguleert, dan gaan de prijzen hard omhoog.
Mm.
En toen besloten ze gewoon om de huren te bevriezen voor een poosje. En dat deden ze in heel veel landen. Dat deden ze niet alleen in Nederland. Bijvoorbeeld in Frankrijk gingen ze dat doen, in België, in Engeland. Maar tegelijkertijd kreeg je ook inflatie.
Ja.
Dus de prijzen werden duurder. Alleen de huren die mochten niet meebewegen, want die hadden we besloten dat we die wilden bevriezen. Of in ieder geval behoorlijk reguleren. Nou, wat krijg je dan is dat dat eigenlijk de huur, die wordt relatief steeds goedkoper. Want ja, alles wordt duurder, behalve de huur. Terwijl de lonen blijven omhoog gaan, de andere prijzen blijven omhoog gaan. En dan wordt zeg maar die woonruimte wordt steeds betaalbaarder.
Mm-hmm.
Maar het probleem is natuurlijk, en dat was uiteindelijk ook toen, dan krijg je ook een soort dynamiek, is dat ja, als je dan een huis bezit, ben je natuurlijk wat minder gelukkig. Want jij krijgt steeds minder.
Ja.
En dan ga je misschien dat huis wat minder goed onderhouden, want je houdt er amper meer wat aan over. Dus op een gegeven moment moesten ze dat ook wel weer loslaten. Maar ja. het is ook altijd een soort heel ingewikkelde dynamiek als je zo'n heel drastische maatregel neemt. Want aan de ene kant is het natuurlijk, de mensen die woningen bezitten, die zullen daar niet al te vrolijk van worden. Maar ja, aan de andere kant was het al een periode dat de vermogensongelijkheid ook super hoog was. Dus het is denk ik ook een van de redenen geweest. Het heeft in ieder geval bijgedragen dat dat wat omlaag ging.
Mm-hmm.
Terwijl aan de andere kant wil je natuurlijk ook dat, dat mensen enigszins betaalbaar kunnen wonen, maar ook weer dat er voldoende woningen bij komen. En als niemand die dan weer bouwt. Dus dat was gewoon een heel ingewikkelde dynamiek.
Ja.
Maar je had wel bijvoorbeeld, zeker na de Tweede Wereldoorlog, was er in Nederland echt een mega bouwprogramma. Dat er gewoon superveel huizen gebouwd werden. Want ze hadden ook wel door, als we nu de huren bevriezen, of we reguleren ze heel sterk. We zeggen gewoon, alle huizen zijn nu de huur die ze zijn. En over x jaar mag er weer een paar procent bij. Dan moeten we wel als een gek huizen gaan bouwen dat er genoeg komen.
Ja. Ja, want dit vind ik wel fascinerend. Want het is eigenlijk, zeg maar, huurprijsregulering, huren bevriezen. Dat is in de economieboekjes eigenlijk een soort van schoolvoorbeeld van onzalige prijsregulering. Hè? Dan ga je de markt in de weg zitten, gaan mensen niet meer investeren. Ja. Dan komen er geen nieuwe woningen bij, wordt er niet meer onderhouden. En ik vroeg me ook af van, is hier niet soort van in die woningmarkteconomie een soort, net zoals bij, dat had je vroeger ook bij het minimumloon. Hè? Toen kreeg iedereen, alle economieboekjes stond, dat is totaal verderfelijk, een werkloosheid maak je. En krijg je nu eigenlijk in de woningmarkteconomie ook een soort van revisionisme, dat mensen een beetje bezig zijn van, ja, misschien is het toch niet zo erg onder deze en deze voorwaarden? Of is dat, want als ik naar die grafieken van jou kijk, dan denk ik, nou, het bereikt in ieder geval zijn doel.
Ja, ik denk wel, zeg maar, kijk, je hebt heel erg dat inderdaad in echt, hoe bijvoorbeeld in Amerika, mensen als Friedman, dat is een heel bekende econoom, die heeft ook de Nobelprijs gewonnen.
Milton Friedman bedoel je?
Milton Friedman, ja. En die heeft een artikel, dat heet Roofs, Not Ceilings. Nou, dat is eigenlijk, en ceilings is het woord voor huurprijs bevriezen. Mm-hmm. En roofs is daken. Dus die zei, ja, je moet woningen bouwen, je moet niet de huren bevriezen.
Ja.
Maar aan de andere kant, kijk, als je kijkt naar wat er bereikt is in die periode, kijk, onafhankelijk van wat de rol nou was van die huurprijsbevriezingen of niet, is de woonkwaliteit ging enorm vooruit. De ongelijkheid ging heel hard omlaag. En de bevolking nam toe.
Ja.
En dat lukte toch met al die heel strenge reguleren. Dus echt een soort, dat je niet idee hebt dat het een soort, dat het een enorm drama is. Ja, dat matcht niet helemaal met de data, denk ik dan. Want als je gewoon kijkt wat je zegt naar de statistieken. Ik denk dat wat je nu wel ziet, is dat wat mensen bijvoorbeeld over nadenken, is dat als je gewoon alle huren bevriest en je doet verder helemaal niets, ja, dat is niet goed. Want wie gaat dan nog woningen bouwen? Dus als je dat doet, dan moet je ook wel een idee hebben. We bevriezen nu de huren. Waarom? Omdat er weer superveel mensen zijn op zoek naar woonruimte. En anders krijg je gewoon excessen, want dan is het natuurlijk gewoon wat de gekke voor geeft.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, als je dus dat doet, dan moet je wel een idee hebben. Hoe gaan we dit nu structureel oplossen? Want dat is natuurlijk dat er meer woonruimte moet komen.
Ja. Dus eigenlijk zet je de markt dan buitenspel. En dan moet je ook, dat kan, maar dan moet je eigenlijk ook de woningbouw socialiseren zo'n beetje.
Ja.
Of daar heel veel subsidies op geven of iets doen om ervoor te zorgen dat aanbod op peil blijft.
Ja, je moet in ieder geval zorgen dat er op een manier, inderdaad, dat het echte onderliggende probleem, namelijk dat zeg maar dat er eigenlijk het aanbod van huizen is zo laag ten opzichte van de vraag, dat de prijzen zo hoog zijn dat je dat niet meer sociaal optimaal vindt.
Mm-hmm.
En ik denk een beetje dat de andere kant van het verhaal is, en dat is nu denk ik ook wel wat mensen steeds meer accepteren, is stel nu bijvoorbeeld je woont al in een huis, dat het ook goed is, en dat is ook wat economen denk ik steeds breder, dat als je enige vorm van prijsregulering hebt, als je er al woont, dat bijvoorbeeld stel nu in de stad gaan de prijzen 10% omhoog. Nou, als jij er al woont, gaan ze maar 5% omhoog. En als dan bijvoorbeeld op een gegeven moment die prijsstijging in de stad stopt, dan gaat jouw huur nog doorstijgen tot die weer gelijk is wat zeg maar de markthuur is.
Ja.
Dus dat je omdat het een soort verzekering is. Want het is natuurlijk niet fijn als jij in een huis woont en je moet ineens 10% meer van 10% meer huur gaan betalen.
Ja, daar klagen mensen ook heel erg over nu.
Ja, en het is ook wel duidelijk dat als je echt je huur niet meer op kunt brengen en je moet je huis uit, ja, dat heeft ook weer desastreuze gevolgen.
Ja.
Terwijl aan de andere kant is het natuurlijk ook niet optimaal dat als honderdduizenden mensen in Amsterdam willen wonen, maar er is geen enkele woning vrij, dat je dan zegt, ja, we bevriezen de huren en we bouwen niet. Want ja, dan kunnen die 100.000 mensen, die komen dan überhaupt niet meer.
Het is wel, als je nu kijkt naar die woningmarkt, je betaalt zo absurd veel meer dan mensen die al ergens zitten, die zeg maar een gouden ticket hebben en of al via in de sociale huur zitten, of al een koopwoning hebben. Dat ik ook denk, ja, is dat nog redelijk dan, hoe dat verdeeld is?
Ja, dat is denk ik wel een terechte vraag. Ik bedoel, volgens mij, dat had ik gisteren nog opgezocht, dat in Amsterdam is zeg maar volgens mij een gemiddelde sociale huurwoning, en dat is in Nederland denk ik relatief hetzelfde, ongeveer €500.
Mm-hmm.
Nou, die zijn misschien ietsje kleiner dan een gemiddelde huurwoning in de vrije sector, zeg maar, die niet gereguleerd is. Maar die kosten nu gemiddeld zo'n €1,250.
Ja.
Dus je krijgt eigenlijk hetzelfde product ongeveer voor 2,5 keer zoveel bijna.
Ja.
En dat is denk ik een soort achterliggende vraag die ook wel een keer beantwoord moet gaan worden, is wat zou dat verschil kunnen rechtvaardigen, zeg maar?
Mm-hmm.
Wat betekent natuurlijk gewoon dat als een huis €500 is en het andere 1250, ja, dat iedereen die in dat huis van €500 zit, die is heel blij en die gaat er lekker in blijven zitten.
Ja.
Maar waarom heeft diegene nou recht op dat huis van €500? Nou, dat is denk ik altijd ook een beetje een politieke vraag, maar je kunt wel gaan onderzoeken, en ik denk dat het iets wat hopelijk nog in de toekomst gaat gebeuren. Hoeveel baat heb je er nu bij als je in dat huis woont?
Ja. Nou, dat is interessant, want ik heb dit ook wel eens aan jou gestuurd, geloof ik. Dat paper van Winnie van Dijk, dat is econoom, ik geloof in Chicago of zo zit ze nu.
Nou, dat... Ja, ze is volgens mij net in Harvard begonnen, ja? Dus dat is een van de weinige Nederlandse...
Ik zou je zeggen, dat snap ik wel, want ik zat echt dat paper te lezen. Ik weet niet of je ken je van die schetgitaristen, van die Steve Vai en zo, die dan gewoon echt wel heel veel toeters en bellen erbij hebben. Dat je denkt van, nou, is dit nog mooi? Is dit nou nog nodig?
Ja.
Maar ja, het was wel allemaal virtuoos. Maar goed, die heeft dus een paper geschreven over sociale huur in Nederland. En het leuke van sociale huur voor economen is dat je dat ook een beetje per loting plaatsvindt, toch? Of je waar je terechtkomt. Nou, dan
of
wordt
in ieder geval een deel.
Een deel, ja. Dus nou ja, dan wordt een econoom wordt dan heel blij, want dan denkt ze, hey, willekeur, daar kunnen we lekker een experimentje mee doen. Dat is een natuurlijk experiment. En zij gebruikt dat dus ook, die lotingen. En dan gaat ze kijken van wat gebeurt er nou als iemand met een laag inkomen vanuit een arme buurt in één keer een woning krijgt in een rijkere buurt. Via de sociale huur. Nou, en als je dan kijkt naar wat zij vindt, want over het algemeen, dus gemiddeld genomen, is het gewoon als iemand in een sociale huurwoning komt, dan gaat zijn inkomen achteruit, dan gaat hij meer uitkeringen krijgen, minder werkgelegenheid. Maar dat effect verschilt heel erg in welke wijk je terechtkomt. Dus als arme mensen in één keer in een rijke wijk terechtkomen, dan zijn die effecten echt enorm. Ik zag bij haar gewoon, ik geloof, €5.000 extra inkomen, €500 minder uitkeringen, 15% meer werkgelegenheid. Ja, ik zeg maar, dat is zo groot dat je bijna niet gelooft, heb ik dan. Maar dat zou wel echt rechtvaardigen om te zeggen van, we willen sociale huur en we willen menging van wijken. En we willen dat... Ja. Want dat zijn echt forse effecten. En dat rechtvaardigt wel een subsidie. Alleen al ook goed voor de sociale mobiliteit en zo.
Ja, want dat is denk ik uiteindelijk een soort van de meer terechte vraag. En daar zou ik nog heel graag ook meer onderzoek naar willen doen. Is uiteindelijk, wat levert het nou iemand op? Want uiteindelijk wil je dat degene, stel nu je hebt een sociale huurwoning, dan wil je eigenlijk dat diegene daarin wonen die daar het meest profijt van hebben.
Ja.
Die mensen, hè, die niet zeg maar op een plek zouden kunnen wonen in een stad, die ze op basis van hun geld normaal niet zouden kunnen betalen.
Mm-hmm.
En nu heb je een sociale huurwoning en daardoor krijg je toegang tot die plek. En dat heeft allemaal positieve effecten voor jou. En dat kan sociale effecten zijn, dat kunnen financiële effecten zijn. Maar wat ik wel interessant vind, als je gewoon kijkt, de meeste sociale huurwoningen in Nederland, die staan nou niet bepaald in de mooiste wijk.
Nee, precies, precies. Dat vond ik dus ook interessant, ja.
En wat dat onderzoek laat zien, en ik denk dat hier nog, nou ja, hier zijn nog heel veel andere interessante dingen over te zeggen, maar een van de meest interessante die ik vond, is dat gemiddeld gezien, want uiteindelijk was het gewoon, je hebt mensen die schrijven zich in voor een loterij om een sociale huurwoning te krijgen. Nou, één iemand krijgt hem, die ga je volgen en die ga je dan vergelijken met degene die hem net niet krijgt. Dus dat Precies. zijn vrij vergelijkbare mensen.
Ja.
En vervolgens zijn gemiddeld gezien, krijgt diegene die die loterij wint en die maar €500 per maand hoeft te gaan betalen in plaats van veel meer ergens anders. Mm-hmm. Die gaat er gemiddeld op achteruit, omdat diegene in een wijk terechtkomt die gewoon niet zo goed
ja.
is.
Dus gemiddeld genomen werkt sociale huur niet. Dat staat er eigenlijk ook, ja.
Ja, dat, nou ja, in ieder geval, ik zou het niet zo sterk weten. Want ze kijken alleen naar mensen die meedoen aan die loterijen.
Ja, okay.
Maar het is wel, denk ik, omdat in Nederland gaat het om superveel woningen. Dus aan de ene kant heb je ook echt superveel potentie. Want je kunt gewoon met 1/3 van de hele woningvoorraad kun je enigszins bepalen wie daarin komt.
Mm-hmm.
En heb je dus ook mogelijkheid tot heel grote positieve effecten. Maar ja, het kan ook best wel verkeerd gaan. En dat je uiteindelijk, zeg maar, heel goedkope huur hebt. En iemand schiet er uiteindelijk wat mee op.
Ja. Ja.
En dat is, ik heb niet het idee dat dat nu de manier is waarop mensen over een soort van sociale huur nadenken. Dat het een soort mechanisme is waarmee je ook kansen kunt krijgen.
Ja, ja, zeker. Ja. Nee, en ik vond het ook interessant omdat je dus wel echt ook een beetje op links woningmarkt Twitter, dan zie ik al heel vaak mensen over gentrification klagen en zo. En van dat eigenlijk van die wijken met 70-80% sociale huur, dat daar dan hippe koffietentjes komen en dat is allemaal niet goed. Maar hoezo eigenlijk? Is dat niet? Het is toch juist, zeg maar, als ik dit mag geloven, is dat volgens mij wel heel positief, dat je juist meer menging krijgt. Dat je niet alleen maar arme wijken hebt en niet alleen maar rijke wijken, maar dat dat allemaal een beetje door elkaar heen zit. Ik denk ook niet in sommige wijken, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord, daar is volgens mij 80% sociale huur. Daar is dan ook wel best wel veel moeite mee met als je daar dan koopwoningen en zo gaat bouwen. Aan het water, aan het IJ, wat gewoon voor bizarre prijzen natuurlijk weg kan. Maar ja, is dat echt zo'n groot probleem? Dat is toch ook, ja, dat is toch misschien juist wel positief, ook voor die bewoners die er al zijn.
Ja, kijk, het gaat natuurlijk, ik denk dat het positieve is dat het kan positief zijn voor de bewoners die er zijn.
Mm-hmm.
Ik denk dat waar mensen zich zorgen over kan maken, is dat er uiteindelijk geen enkele arme meer overblijft.
Nee, precies, precies. Maar dat zou je dus moeten tegengaan met sociale huur.
Ja.
Dus daarvoor is sociale huur, om juist in die wijken,
ook
hier waar ik zit aan de Weesperzijde, daar mag dan wel wat meer sociale huur. Maar in Amsterdam-Noord mag dan wel wat meer koopwoningen.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook, want dan wordt het ook veel politieker lastiger. Hè? Want als je bijvoorbeeld meer sociale huur wil in Oud-Zuid of in Kralingen of wat is het, de Witte Vrouw in Utrecht, om maar even wat chique wijken te noemen.
Ja,
dat is natuurlijk, dat zijn de duurste plekken. Dus als je dat wil bewerkstelligen, dan is dat ook het duurst.
Mm-hmm.
En dat is ook iets waar, wat dan lokaal ook heel moeilijk te doen is, want iedereen is vaak daar wel tevreden mee als je daar in zo'n mooie wijk woont. Dus die willen dat het liefst denk ik ook niet veranderen.
Mm-hmm.
En vaak is het de gemeente uiteindelijk die ook bepaalt waar woningen komen en waar niet. Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld proces in Nederland, daar ben ik ook zeker niet de expert op. Maar in ieder geval heeft de gemeente daar een heel groot zegje in.
Mm-hmm.
Maar wat ik wel fascinerend vond, is, daar heb je het al wel eerder over gehad in de podcast, is dat we zijn nu breedte maatschappelijk aan het heroverwegen in Nederland. Althans, dat zijn ambtenaren aan het doen. En een van de dingen die ze schreven was dat wat ze mogelijk misten, is dat het Rijk, hè, dan hebben we het over Nederland, dat die niet meer heel veel van die woningbouw overlaten aan gemeenten en dat die niet altijd de keuze maken om meer woningen te bouwen of om die woningen misschien op de juiste plek te zetten.
Ja. Lekker bruggetje, Matthijs. Dan hou jij gewoon even de structuur in de gaten hier. Want dat is inderdaad, ik heb ook dat breed maatschappelijke heroverweging. Ja, ik heb vakantie, dus dan ga je dat lezen. Ik heb ook dat rapport inderdaad over de wonen gelezen. En ik vond het ook super interessant. Ook van de probleemanalyse en zo vond ik scherp. Maar ook inderdaad van dat Rijk er dus weer meer naar moet gaan kijken. Wat viel jou eigenlijk nog meer op aan dat rapport?
Nou, wat ik wel grappig vond is eigenlijk dat Kijk, het is natuurlijk wel... Kijk, we zitten hier gewoon heerlijk te genieten... met 147 pagina's aan ambtenaren. En daar zitten we gewoon een podcast over te maken. Maar het was best wel... Eigenlijk als je het gewoon las... eigenlijk was het wel een klein beetje... Oké, wat we de afgelopen jaren gedaan hebben... was niet al te best.
Nee.
Maar bijvoorbeeld ook... En dat is ook echt een doorn. Ik ben nog nooit een econoom tegengekomen... die die hypotheekrenteaftrek een goed idee vond. Ja. Nou, nu hebben ze ook wel in dat rapport gezet. In Nederland zeggen ze... we zijn eigenlijk alleen maar bezig met het stimuleren van de vraag... met de hypotheekrenteaftrek. Als jij een eigen huisje hebt, trek lekker de hypotheek af... en je hoeft minder belasting te betalen. Nou, dan kunnen we allemaal wel bedenken... als een eigen huis hebben goedkoper wordt... dan wordt de prijs van het huis waarschijnlijk ietsje hoger.
Ja.
Nou, dat waren ze in dat rapport ondertussen ook wel achter.
Ja.
En in de sociale sector zeiden ze... ja, kijk, als je bijvoorbeeld... als je een heel goedkope sociale huur hebt... dan is bijna elke euro die je extra huur betaalt... gaat gewoon je huurtoeslag...
Ja.
Die gaat gewoon 1-1 mee.
Ja, dat las ik ook. What the fuck? Sorry, ja. Ja.
Dus dat betekent gewoon dat als jij... Nou, bijvoorbeeld, ik woon toevallig in een sociale huurwoning... want ik ga er dus binnenkort uit, want ik ga verhuizen. Maar ja, als student kon ik daar met 4 jaar wachttijd uiteindelijk inkomen.
Mm-hmm.
Nou, ik heb nu... Ja, ik denk nu dat dit de grootte is die ik ongeveer zou willen. Toen ik erin kwam, was het best wel veel. Maar het was gewoon... Nou, dit was de eerste woning die je kon krijgen... En toen kreeg ik nog huurtoeslag, want ja, als student verdien je natuurlijk niet zoveel. Toen betaalde ik gewoon €250 in de maand of zo voor een huis van 53 vierkante meter.
Lekker.
En het was gewoon dus er is helemaal geen reden als jij zelf een huis uit moet kiezen om een heel klein huis te kiezen. Want als je een iets duurder huis neemt, krijg je bijna 1-1 de huurtoeslag terug.
Nee,
dus dat was inderdaad. Het tweede wat ze zeiden in het rapport. Oké, je ziet het bij de sociale huur, je ziet het bij de koopwoningen. We doen gewoon heel erg de vraag opdrijven, maar aan het aanbod gebeurt helemaal niets. Mm-hmm. En dat vond ik wel verrassend dat ze daar... Ik bedoel, er stonden natuurlijk heel veel dingen ook niet in, maar ik vond het wel heel interessant dat ze daar best wel kritisch over waren. En dat ze als brede maatschappelijke heroverweging dan toch wilden meegeven of we dat misschien anders moeten doen.
Ja. Ja, want dit is natuurlijk wat jij net zei van de elasticiteit van het woningaanbod. Dat klinkt heel erg. Dat krijg je als je met economen gaat praten zonder Rutger. Dan ga je dit soort termen gebruiken. Ja. Maar gewoon het punt dat als de prijs stijgt, dan wordt er niet zoveel extra gebouwd. Dat betekent dat de woningmarkt voor een groot gedeelte gewoon een stoelendans is.
Ja.
En als dan bepaalde groepen meer kunnen bieden voor een woning, als je hypotheekrenteaftrek hebt of huurtoeslagen, of je gaat gewoon de vraag aanjagen, dan gaat dat niet zitten in meer aanbod, dan gaat het gewoon de prijs verhogen. Dus ja. Je pompt 10 miljard die woningmarkt in aan allerlei subsidies voor eigen woningbezit. Dat kan, maar dan gaat gewoon de prijs omhoog met dat bedrag zo'n beetje. Of meer, of net iets minder. Maar dat is toch... Nou ja, als je dat zo leest, dan denk je eigenlijk van... dat is toch wel echt heel absurd dat dat nog steeds bestaat.
Ik vond het ook wel echt met die huurtoeslag zie je ook op een gegeven moment... dat vond ik wel, want die is eigenlijk bijvoorbeeld niet bedoeld voor studentenwoningen.
Nee.
Dat is echt zo absurd, vind ik altijd. Is je hebt heel veel studentenwoningen die gewoon door corporaties worden aangeboden. En dan zit daar heel vaak structureel een eigen wastafel in en zo'n deur... Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n complex en dan kom je binnen en heb je 4 kamers en die hebben dan allemaal een eigen voordeur. Maar die hebben dan ook zo'n vervelende deur die dichtvalt en dan kun je er niet meer in zolang je niet de sleutel hebt. Nou, ik woonde ook in zo'n huis en dan ga je lekker douchen. En als je dan een keer de sleutel vergeten bent, dan sta je daar met je handdoekje voor een dichte deur in je eigen huis. Omdat zolang er een wastafel in zit volgens mij en je een eigen voordeur hebt, dan kun je huurtoeslag krijgen.
Ja.
Dus op een gegeven moment gaan ze natuurlijk gewoon heel veel van... Ja, een eigen voordeur en een wastafel, dat kost niet zoveel.
Ja.
En de inwoner is blij, want die krijgt, €80 per maand huurtoeslag. En de verhuurder, die kan de huur wat hoger zetten. Want de huurder boeit het toch niet zoveel. Want ja, die kan het verschil in huurtoeslag krijgen.
Ja.
En vervolgens krijg je dat de ene student die heeft geluk en die woont in een huis met huurtoeslag en die hoeft heel weinig te betalen. En de andere die zit voor €600-700 in de maand op 15 vierkante meter.
Ja.
Dus ik denk, dat systeem mag op zich ook wel denk ik enige vraagtekens hebben.
Want dat stelde zij ook voor, wat mij eigenlijk best... Waarom is eigenlijk die huurtoeslag gebonden aan de huurprijs? Dat is gewoon heel pervers, toch? bedoel, dat als je een laag inkomen hebt, dat je dan extra inkomen krijgt. Nou ja, dan hoef je dan niet per se een huurtoeslag te noemen, maar in ieder geval om de woonlasten mee te betalen.
Ja.
Maar waarom zou je voor elke euro die je extra aan huur betaalt, dan een euro extra huurtoeslag, of 65 cent wordt het op een gegeven moment, een extra huurtoeslag krijgen? Want daarmee, ja, dan krijg je natuurlijk een enorme prikkel om gewoon de huur te verhogen. Dat maakt, maar goed.
Ja, maar dat was ook wat ze voorstelde en dat is denk ik ook wel logischer. Kijk, waarom zou je een huurtoeslag überhaupt willen betalen? Dat is toch denk ik wel een beetje soort paternalistisch, want je kunt mensen gewoon direct het geld geven. Of je kunt het soort van labelen, oké, je krijgt dit geld, maar je moet er wel de huur van betalen.
Mm-hmm.
Dus daarom zou je misschien een huurtoeslag willen, zodat je weet dat mensen het geld echt aan huur uitgeven en niet aan iets anders.
Mm-hmm.
Dan de vraag is, moet je dat dan linken aan het inkomen of aan de woning? Maar het inkomen is natuurlijk veel logischer. Als je zegt, oké, je hebt een bepaald inkomen, nou, dan krijg je bijvoorbeeld €200 in de maand voor huur. Nou, dan kun je gewoon bij wijze van spreken je verhuurder in het systeem inzetten. Nou, ik huur deze woning, hier hebt u het huurcontract. En dan wordt automatisch die huurtoeslag naar de verhuurder overgemaakt. Of eventueel gaat het via jouzelf.
Ja.
Terwijl nu is het gewoon zo, ja, je krijgt dat geld terug op je rekening. 1 keer in de maand. Dus natuurlijk bij de zorgtoeslag werkt het ongeveer hetzelfde. Het geeft je niet echt reden inderdaad om heel goed na te denken. Helemaal omdat er zijn zo weinig sociale huurwoningen. Want het zijn altijd sociale huurwoningen waar je huurtoeslag op kijkt.
Mm-hmm.
Dat je toch vaak denkt, de eerste die je kan krijgen, die neem ik. En je denkt helemaal niet na, moet ik een kleine woning of een grote woning? Want als je hem eenmaal hebt, dan is het wel prima.
Ja, precies. Ja. Nee, ja, dat stond ook in dat, we kennen al dat scheef wonen en zo. Het is natuurlijk ook de andere kant op trouwens. Hè? Dus mensen die veel te duur wonen. Maar er stond ook van dat je best wel veel dus alleenstaande hebt die in een huis met 4-5 kamers zitten. Waarvan je afvraagt, ja, je kan op zich ook een gezin wonen. Maar dat ga je natuurlijk nooit meer, ja, daar ga je niet meer weg als je daar inderdaad €400 voor betaalt.
Het gaat niet, denk ik, om mensen met te veel inkomen die in een goedkoop huis wonen, maar meer om het veel grotere idee,
mm-hmm,
dat mensen in woningen wonen die niet per se perfect bij je situatie passen. Terwijl er heel veel andere mensen zijn waarbij die woning veel beter. En dat is ook al waar we het eerder over hadden,
precies,
over dat onderzoek. Dat je wil eigenlijk, als overheid wil je uiteindelijk dat als je iets van volkshuisvesting, sociale huur, woningmarkt ingrijpen, nou ja, je kunt er 3 miljoen termen voor verzinnen, doet. Dat je dat doet, dat uiteindelijk mensen een woning krijgen en een plek krijgen en die het best bij hun past.
Mm-hmm.
Ja. Dat moet volgens mij het uitgangspunt zijn.
Ja.
Ik vind, heel vaak gaat het alleen maar nog maar over woonquotes, welk percentage van je inkomen je aan huur doet. Nou, als econoom vind ik dat eigenlijk een heel nutteloze measure. Want ja, als je met heel weinig inkomen in een heel groot huis woont, ja, dan heb je, en het is zeg maar een niet sociale huur, nou, dan heb je waarschijnlijk een heel hoge woonquote.
Ja.
Terwijl je zou daar zelf voor kunnen kiezen. Uiteindelijk heb je dat zelf een beetje in de hand. Dus het gaat volgens mij veel meer om wat is eigenlijk soort van de daadwerkelijke huurprijs per stukje huis of zo wat je moet betalen. Omdat mensen, nou ja, ik bedoel, de een die wil in een klein huis wonen, de ander wil in een groot huis wonen. Ja, automatisch betekent dat sommige mensen heel veel huur betalen en sommige mensen heel weinig.
Ja.
Maar dat geeft niet direct aan dat er een probleem is.
Ja.
Volgens mij wordt het gewoon pas een probleem als gewoon, no matter where you are, huren gewoon structureel te duur wordt.
Ja, en dat was ook in dat paper van die Winnie van Dijk, die Steve V. van de Economie, die had dus ook, die liet ook zien van, ja, je betaalt wel meer huur als je dan in een rijkere buurt zit. Dan kan je zeggen, nou, de dure sociale huur, maar je krijgt er ook heel veel voor terug.
Ja.
Aan de andere kanten. Dus dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk, van het maakt toch ook wel uit welke locatie je zit. Maar als ik dit hele ding ook zo las, wat ik ook zat te denken, ze moeten eigenlijk dus gewoon stoppen met dat subsidiëren van wonen en gewoon beginnen met het subsidiëren van aanbod of zorgen dat er gewoon meer woningen komen, toch?
Ja, kijk, je kunt natuurlijk niet, je kunt bijvoorbeeld niet van de een op de andere dag zeggen, nou, we stoppen de huurtoeslag, want ja, dan krijg je die situatie dat sommige mensen ineens €200 meer per maand moeten gaan betalen. Maar ik denk wel dat je moet nadenken, hoe kunnen we soort van het systeem waar we nu zijn veranderen naar iets dat er, nou, ik denk meer aanbod is belangrijk. Maar ook dat we het aanbod wat er is veel beter aan kunnen sluiten op waar mensen het liefste willen en kunnen en zouden moeten willen wonen.
Ja. Even kijken hoor. Maar jij hebt eigenlijk ook, net zoals iedereen, heb jij ook nog een corona-projectje gehad, hè?
Ja.
Ja, want mensen willen natuurlijk ook weten, als ze zo'n podcast luisteren, moet ik nu kopen?
Ja, dat is wel echt een
daar heb jij het antwoord op, toch? Heb ik gehoord.
Ja, nou, ik heb een onderzoek, en daar keken we eigenlijk naar, omdat ik heb heel veel van die historische woningmarkten bekeken. En in Amsterdam brak de pest ook wel eens uit en de cholera in Parijs. En dan kijken we naar wat gebeurt op de woningmarkt. Nou, wat je toen zag, en dat waren echt gruwelijk grote epidemieën, waar gewoon 10% van de mensen soms doodging.
Dat eigenlijk, maar we hebben het dan over de zwarte pest, de cholera,
De pest, zeg maar, de zwarte dood wordt het ook wel genoemd. Ja, klinkt heel luguber. Maar die had je gewoon in de Gouden Eeuw, was dat gewoon een keer of 8, dat gewoon een heel groot deel van de Amsterdamse bevolking doodging. Dus die Gouden Eeuw was ook wel een beetje qua sterfte een zwarte eeuw. Want dat gaat gewoon om tienduizenden mensen.
Ja.
Die daar dan overleden. Maar dan zag je gewoon dat heel kort gaan de woningprijzen echt best wel hard omlaag.
Mm-hmm.
Omdat toch niemand wil kopen. Er is misschien een soort schrik-effect. Hoe het precies zit is natuurlijk lastig uit te vinden. Maar heel snel herstelde die zich weer. Omdat mensen bleven maar weer naar de stad komen. Die stad ging weer groeien. Dat zie je in Amsterdam, dat zie je in Parijs. Omdat de immigratie ging gewoon door. Dus het was niet zo dat zo'n enorme pandemie, zelfs als die gewoon 10% van de bevolking deed overlijden, dat het einde van de stad was. Nee, die herstelde zich weer. De mensen kwamen terug, omdat die grote steden zo'n aantrekkingskracht hadden op immigranten. Dus ik denk niet dat nu Amsterdam extreem betaalbaar gaat worden in de toekomst hierdoor.
Nee.
Maar ik hoop binnenkort
en
nog
was
met...
was dit niet omdat het dan gewoon als 10% van de bevolking doodgaat? Dat is toch wel ook een beetje een ander verhaal dan nu, hè?
Ja, nee, kijk, je had toen ook wel dat de economische beperkingen waren. Ik weet niet hoeveel minder sterk of sterker die waren dan nu. Dus dat speelde op zich ook wel een rol. Ik bedoel, als op een gegeven moment de schip niet meer aan mag meren in je stad en je bent een handelsstad, is dat ook niet optimaal.
Nee.
Maar je hebt wel natuurlijk, er gaan nu gewoon veel minder mensen dood. En nu is gewoon de overheid, die is flink aan het uitbetalen. Dus... ik zou nog geen voorspelling willen maken over wat er nu is, maar ik hoop binnenkort aan de slag te gaan met wat meer recentere data, dat Nederland daar weer over geïnformeerd kan worden hoe het nu echt eraan toe gaat met de woningmarkt.
Ja. Hey, nog één vraag. Ook een historisch vraag. Wat ik altijd heel interessant... Ik heb ook een keer zo'n paper gelezen. Shit, van wie is dat nou ook weer? Ik weet niet meer, maar dat ging in ieder geval over waarom prijzen eigenlijk de afgelopen 40 jaar over de hele wereld een beetje toenemen van woningen. En zij hadden een verhaal over transport. Van dat je dus eigenlijk in de hele begin 20e eeuw, eind 19e eeuw, zie je eigenlijk dat de reistijd enorm aan het slinken is. Dus mensen krijgen eerst treinen en openbaar vervoer en uiteindelijk auto's in de jaren 50 en 60. En er is een soort van, in de verkeerskunde heet dat volgens mij de wet van Brever of de Marchetti-constante. En dat betekent van iedereen reist ongeveer op een dag naar zijn werk een uur, gemiddeld genomen.
Ja.
En als je dus, het maakt niet uit welke afstand, want het ligt eraan als je dus in één keer een auto hebt, dan blijf je een uur reizen, dan ga je gewoon verder van je werk weg wonen.
Ja.
Maar dat betekent natuurlijk dat je steeds meer grond kon hebben. Dat steden steeds meer konden uitdijen. Dat je dus een stad als Almere kunt hebben. Want dat was natuurlijk volstrekt onmogelijk in de Gouden Eeuw. Want je gaat niet even lekker met de paardentram zitten pendelen naar Almere. Dat kon gewoon niet. Dus daardoor had je eigenlijk steeds meer grond die beschikbaar werd. Waardoor je eigenlijk ook goedkoper kon wonen. En dat is eigenlijk nu al 40, 50 jaar is er eigenlijk helemaal geen verbetering in mobiliteit. In ieder geval niet zo'n dramatische als auto's of als treinen. Waardoor je dus eigenlijk ziet dat ook... Je had in de jaren 70 ook die vlucht uit de stad. Hè? Dus dat mensen weggingen uit Amsterdam en allemaal naar Almere en dat soort randgemeenten kregen. Omdat ze ook met de auto dan konden. En nu draait dat weer langzaam om, omdat er ook geen verbetering meer is in mobiliteit. Voordat dat een heel interessant verhaal, had ik nooit over nagedacht. Wat vind jij daarvan?
Ik denk dat het een van de factoren is. Ik denk als je echt over de afgelopen... Als je puur kijkt naar koopprijzen in de afgelopen 40, 50 jaar... dan is volgens mij de enige reden waarom die zo gruwelijk hard omhoog zijn gegaan... is dat gewoon de rente van 8-9% naar nagenoeg nul is gegaan.
Ja.
Als je het hebt over de huren... Daar zou dat best wel eens een rol kunnen spelen. Want je ziet gewoon, steden zijn nu aan het groeien. Mm-hmm. Dus mensen gaan weer dichter op elkaar wonen. Maar ja, de ruimte is beperkt. Dus dan op een gegeven moment, ja, je kunt... Er zit gewoon een beperking aan hoeveel huizen je ergens neer kunt zetten. Ik bedoel, het wordt steeds ingewikkelder om nog meer huizen in het centrum van Amsterdam te zetten. Mm-hmm. Dus dan wordt het gewoon duurder. Mm-hmm. Maar dat is meestal niet, zeg maar, een supergroot effect. Ik bedoel, je hebt ook heel veel steden die voor 1800, voor je al die transportverbetering had, heel hard aan het groeien waren. Ik bedoel, Parijs was best wel groot, maar dat was ook echt gruwelijk dicht bevolkt.
Ja. Ja, en dat, zoals altijd, is de les van al die geschiedenis ook... vroeger was het allemaal veel slechter en was het helemaal niet leuk.
Ja, dus, precies.
Dat is ook altijd fijn om te weten. Oké, nou, dan zijn we denk ik wel aan het einde gekomen van dit alles. Ik vond het heel aangenaam, ik vond het leuk. Ik heb veel geleerd. Ja,
ik heb ook weer veel geleerd, dus dat is goed.
Oké, nou, ik hoop ook dat de luisteraars veel hebben geleerd. Dan is altijd de vraag, hebben we nog wat te promoten? Heb jij nog wat te promoten? Heb je een boek? Nee, je hebt geen boek,
heb
hè?
Ik een boek? Nee, ik heb geen boek. Over een paar jaar heb ik misschien wat te promoten. Dan kom ik nog een keer terug.
Oké, dan ben je van harte uitgenodigd als vriend van de podcast. Wat hebben wij te promoten? Natuurlijk het lidmaatschap van De Correspondent. Dat lijkt me altijd goed. Rutger heeft een boek, maar die heeft geen promotie nodig. En dan, ja, het zou leuk zijn als jullie ook een review achterlaten. En als jullie ook een beetje vriendelijk zijn over... ja, hoe ik toch dit gesprek leid. Dat zou ik ook fijn vinden om een keer te horen.
Ik ben heel vriendelijk.
Nou, dank jullie wel. Tabé allemaal. En dan mogen we hem nu stopzetten.
Nou, dat heb ik gedaan.